Goedemorgen. Ja, het is net zoals Gert al bad van de week en eigenlijk vorige de week daarvoor ook al. Dan ben je bezig en denk je erover na, dan lees je de Bijbel en dan vraag je aan God van wat is het woord wat u vanmorgen in ons midden wil leggen? Wat wilt u dat ik doorgeef? Het is niet mijn verlangen om mijn ideeën door te geven, mijn gedachten, maar om de gedachten van God door te geven zoals ze in de Bijbel staan. En het thema, de titel van vandaag is eigenlijk wat ook heel goed past bij het hele opdragen van Levi, is je hemelse vader zorgt voor je. En in de loop van de preek zal ik ook verschillende voorbeelden noemen van hoe wij als vaders voor onze kinderen zorgen. En tegelijkertijd was ik me er ook van bewust dat er ook mensen zijn die daar soms slechte ervaringen mee hebben met vaders. En vervelende gevoelens daarbij hebben. Maar ik wil je vragen van, richt je op je hemelse vader, want je hemelse vader is een goede vader. En wij als aardse vaders doen ook onze best om goede vaders te zijn, maar dat lukt niet altijd. En de een doet wat meer zijn best dan de ander. We zijn eigenlijk wel geroepen om goede vaders te zijn. Van oorsprong zijn we geroepen om daarin beeld van God te zijn. En ik denk dat, zat ik zo dus even vooraf aan hetgeen wat ik ga zeggen. Als de vaders echt bewust slechte vaders zijn, dan zou ik zeggen van nou, ik denk niet dat God er blij mee is. Want God wil juist het mooie beeld, het goede beeld neerzetten. Ja, God, je hemelse vader, zorgt voor je. En waar ik het over wil gaan hebben, is eigenlijk een heel basisprincipe van ons geloof. We zijn in ons leven zijn we op weg gegaan en je neemt allerlei stappen in je wereldse leven, in je carrière, maar ook in je geloof. En als het goed is, bouw je op de basis. Maar soms kun je wel tot ontdekking komen dat die basis weer een beetje weg is. En als de basis weg is, dan wordt het hele bouwwerk heel wankel. En daarom is het zo belangrijk om te zorgen dat die basis in orde is. En het basisprincipe van het geloof is aan de ene kant heel, heel eenvoudig. En tegelijkertijd kan het soms ook heel moeilijk zijn. En ik wil u meenemen een tekst in Matthäus. Matthäus 6, waarin de Heer Jezus zegt. Het is eigenlijk in het begin van de prediking van de Heer Jezus. Hij is net begonnen om rond te trekken voor die tijd. Hij heeft al een hele leven achter de rug. Hij is een jaar of 30. En dan gaat hij uiteindelijk met beginnen waar hij mee bezig is geweest. Hij is daar op de berg gereden, zoals dat heet. Hij is daar aan de mensen toespreken. Hij vertelt een heleboel dingen over het Koninkrijk van God. En dan op een bepaald moment zegt hij in Matthäus 6, vers 32 van wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers al dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Het koninkrijk van God was heel belangrijk voor Jezus. Hij heeft er heel veel over gepredikt. Als je de Bijbel leest, dan zie je ook steeds van dat hij bezig was met het verkondigen van het koninkrijk van God. Van het begin van zijn prediking tot aan het eind. Als hij op punt staat om naar de hemel te gaan, dan is ook wat zijn discipelen aan hem vragen van, Heer, herstelt u nu in deze tijd het koninkrijk van God? Het koninkrijk van God voor het volk Israël. Maar Jezus zegt, het gaat nog verder. Maar het koninkrijk van God is heel belangrijk. Dus als het belangrijk is voor de Heer Jezus, dan is het nu ook belangrijk voor ons, als het goed is. We hebben alleen een probleem. Hier leven wij niet alleen in het koninkrijk van God, maar we leven ook in het koninkrijk der Nederlanden, zoals dat officieel heet. Dus je zit eigenlijk in twee koninkrijken tegelijk. En je hebt aan de ene kant te maken met de regels van het koninkrijk der Nederlanden. Aan de andere kant heb je te maken met het koninkrijk van God. En die regels. En de principes die daarin gelden. En ik denk dat het heel belangrijk is. Dat je elke dag eigenlijk weer een beslissing maakt. met welk koninkrijk verbind ik me eigenlijk? Wat is het koninkrijk waar ik in leef? Eigenlijk zou je een beetje kunnen voorstellen dat wij, als je die keuze maakt van ik verbind me met het koninkrijk van God, dat je eigenlijk een soort ambassade bent. Want als je een ambassade bent, het gebied waar het gebouw, de ambassade staat en het terrein eromheen, is eigenlijk officieel een stukje van een ander land. Op het moment dat jij door het hek van de ambassade binnengaat, stap je eigenlijk het andere land binnen. En op dat moment gelden de regels van dat land. Je ziet het wel eens in films, hè, van die spannende films en zo, wat iemand achtervolgt en in een of ander heel duister land. En dan rent hij op weg naar de ambassade van zijn eigen land en dan wordt hij achtervolgd. En dan gaat hij op het laatste moment de hek binnen en zijn hek binnen. Ik ben veilig. Ik ben in het andere stuk. En zo is dat eigenlijk ook in ons eigen leven. We bewegen ons dagelijks in het koninkrijk der Nederlanden. Maar af en toe heb je het gevoel dat je achtervolgd wordt. Dat alles op je afkomt. En denk je, ik moet naar de ambassade. Ik moet op het gebied van het terrein het koninkrijk van God zijn. Want daar ben je veilig. Daar is het goed. En daarom zegt Jezus, zoek dat koninkrijk van God elke dag. Het is een keuze die je maakt. Welk koninkrijk wil ik dienen? Natuurlijk hebben we ook te maken met het koninkrijk van de Nederlander. Je kunt niet zeggen van nou, ik leef het koninkrijk van God, dus ik hoef me niet aan de regels van de Nederlandse wet te houden. Op het moment dat je hier buiten op straat begeeft, dan moet je daar rekening mee houden. Maar bovenal moet je rekening houden met de wetten van het koninkrijk van God. Maar, ja, wat moeten we dan doen? Hoe doe je dat dan? Het koninkrijk van God zoeken. Nou, Jezus, die begint eigenlijk al met een aantal dingen op te noemen die je niet moet doen. Zullen we even naar de volgende gaan? Heel goed zo, Johan Olaf. Hij zegt al, wees daarom niet bezorgd over wat zullen we eten, wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat is wel heel vervelend. Want als we eerlijk zijn, zijn dat eigenlijk de meeste dingen waar we ons juist wel druk over maken. Dat zijn eigenlijk dingen waar we als mens het meest druk mee zijn. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken en wat zullen we aantrekken? Als we 's morgens opstaan, is het eerste wat je denkt, ja, wat moet ik aan? Wat past in deze situatie? Er zijn gasten die zijn hier in het midden gekomen, die denken, hebben misschien weer gedacht, ja, we gaan naar de ark, wat moet ik aan? Kan ik dit aan, kan ik dat aan? Of moet ik een pak aan, of kan ik wel een spijkerbroek? En zo gaat het ook als je naar je werk gaat of als je naar een feestje gaat. Dat is belangrijk. Dus eigenlijk de belangrijke dingen in ons leven, zegt de Heer Jezus juist, moet je niet druk over maken. Is niet belangrijk. En eindje daarvoor zegt hij, en dat is de volgende, ik ga eigenlijk een beetje terug in de tekst. Ik begin, als je in de Bijbel leest, we gaan nu terug naar vers 19. Daar zegt hij dat, zegt de Heer Jezus ook, van verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roesten verderven, waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roesten verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog en als uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En de mammon, dat is eigenlijk bezit, geld, status. Wat eigenlijk voor ons mensen vaak zo wordt neergezet als, dat is belangrijk. En God zegt juist, nee, Jezus zegt juist, dat moet je niet doen. Daar begon hij ook al mee. Verzamel je geen schatten voor u op aarde. En hoeveel van ons zijn ons daar wel druk mee bezig? Met je spaarrekening, met hoe kan ik dat met mijn hypotheek regelen, dat ik op een bepaald moment mijn huis vrij is. En we zijn sparen, we kijken naar bezit, naar dingen. Want zo is de wereld om ons heen. En als we bezig zijn met het koninkrijk van God, dat is er zo tegengesteld. En de Heer Jezus roept ons daarom ook op om daarin keuzes te maken. Natuurlijk hebben we geld nodig. Je kunt niet zeggen van, ik heb helemaal geen geld nodig. En ik hoef geen werk meer te doen. En je hebt werk nodig, je moet eten en drinken kopen. Maar het gaat erom, waar maak je druk om? Wat heeft prioriteit in je leven? Waar kies je voor? Het gaat om je hart. Dus als je de volgende even, want dat zegt hij ook. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Dus als geld belangrijk voor u is, dan is je hart daarmee bezig. Dan houdt het je bezig dag in dag uit. Ben je bezig met, ook al ben je voor het oog bezig met andere dingen, in je hart ben je bezig met het geld. Als status, als het belangrijk voor je is, dan ben je daarmee bezig, je hart erop gericht. He, van hoeveel mensen vinden het niet belangrijk dat anderen naar je opkijken of dat je geliefd bent. Iedereen wil geliefd zijn natuurlijk. Iedereen wil graag dat anderen om je geven, dat je erbij hoort. Dat als je op je werk bent of je zit op school, of ja, dat je erbij hoort. Je wil geen buitenbeentje zijn. Maar als dat hetgeen is waar je op gericht bent, kun je daardoor, doordat je hart daarop gericht is, wel verkeerde keuzes maken. Verkeerde beslissingen nemen. En daarom zegt de Heer Jezus hier, van zoek nou eerst het Koninkrijk van God. Want dat is het belangrijkste. Daar gaat het om. Het is precies tegengesteld eigenlijk aan het werelds koninkrijk. Het Koninkrijk van God is helemaal tegengesteld aan het Koninkrijk van de Nederlander. Eigenlijk wel heel jammer dat dat zo is, maar het is wel zo. Mensen die God niet dienen zijn daar wel mee bezig. Voor hen zijn dat belangrijke dingen. Status, geld, macht, erbij horen. Maar wij moeten ons daar niet mee bezighouden. En waarom hoeft dat niet? Dan gaan we weer even terug naar de begintekst, wat de Heer Jezus dat zei. Want hij zei, uw hemelse Vader weet. Nee, je mag gewoon verder gaan. Ja, sorry, ik ben een beetje verwarrend misschien. Even een voorbeeldje tussendoor. Koning Salomo had heel veel macht, had heel veel rijkdom. Maar hoe heeft hij dat gekregen? Op een bepaald moment mocht hij van God. Zei God van nou, ik zie dat je me wilt dienen. Ik zie dat je me wilt volgen. Zeg maar waar ik je mee kan helpen. Zeg maar wat ik aan je kan geven. En dan vraagt Salomo iets heel bijzonders. En omdat hij dat zo zegt, daarom is God daar ook zo heel blij mee. Want toen zei God tegen Salomo, omdat dit in uw hart is, en hier zie je ook dat hart weer terugkomen, omdat dit in uw hart is, want Salomo die vroeg om wijsheid, om te u geen rijkdom, bezitting en eer gevraagd hebt, of een leven van wie u haat, of zelfs niet een lang leven. Ja, wie wil geen lang leven? Ja, dat willen we eigenlijk allemaal. Maar u hebt wijsheid en kennis voor uzelf gevraagd, zodat u over mijn volk, waar ik u koning gemaakt heb, zou kunnen rechtspreken. Daarom is de wijsheid en kennis aan u gegeven en verder zal ik u rijkdom, bezitting en eer geven. Zoveel als de koningen voor u niet gehad hebben en de koningen na u niet zullen hebben. Salomo had het door dat niet rijkdom en eer en macht en een lang leven, dat het belangrijk was. Hij vroeg het juist aan God. En omdat hij het juiste vroeg, omdat zijn hart op het goede gericht was, heeft hij het ook gekregen. Het hele jammeren van Salomo, maar dat is even een zijspoor, is dat hij later zijn hart toch weer op andere dingen heeft gericht en de weg is kwijtgeraakt. Maar hij is wel echt heel goed begonnen. En ja, waarom? Daarom is het zo belangrijk dat ons hart erop gericht is. En waarom is dat zo belangrijk? En dan gaan we even naar de volgende. Dan zien we die tekst nog een keertje terug die ik in het begin had. Matthäus 6, vers 31. Wees niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen we eten of drinken? Wat zullen we ons mee voeden? Wat zullen we ons mee kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. En wat is er nou het geheim? Wat is nou het hele geweldige? Wat staat er nou? Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Uw Vader weet dat u die dingen nodig hebt. Waarom maak je er druk om? En wat dat betreft is dat zo'n prachtig voorbeeld. Zo'n klein jongetje. Denk je dat dat leven zich druk maakt van wat zal ik eten? Ja, als het een keer tijd is. Ja, goed. Maar voor de rest, hij zit zich niet de hele dag druk te maken van zal ik vandaag wel eten krijgen. Ook als ze wat ouder zijn, de kinderen. Ga er echt niet over denken. Maak je echt geen zorgen van, zal ik vandaag wat te eten krijgen? Je weet dat je ouders, je vader, moeder, je weet gewoon dat ze voor je zorgen. En over je kleding? De meeste kinderen maken zich helemaal niet druk. Die zien 's morgens wat mama klaar heeft gelegd en trekken ze aan. Nou kijk, als ze wat ouder zijn, zo, dan wordt het soms wat simpel. Hoor. Dan zeg je, nou ma, dat ga ik niet aantrekken. Dat kan echt niet. Maar als je als kleine kinderen, ze maken zich er geen zorgen over. Hun ouders zorgen voor ze. Ze weten gewoon, dat is goed. Daar hoef ik me niet druk over te maken. Wat zullen we drinken? Kinderen maken zich niet druk. Er is geen kind die op school zit en die zich dan druk maakt en dan denkt van, oh, zal ik vandaag wat te eten krijgen? Want ze weten gewoon, dat komt goed. Tenminste, in onze gevallen, in onze westerse wereld, waar we nog een goed leven hebben en waar we daarin goede dingen kunnen doen, komt dat normaal gesproken, komt dat gewoon goed. Zorg je ouders voor. En alle ouders die hier zitten weten dat ze hun best doen om het goede aan hun kinderen te geven. En dat weet die hemelse vader, doet dat ook. Dus daarom zegt de Heer Jezus, moet je niet meer doen. Ophouden met je druk over al die dingen maken. Want God zorgt voor je. En dat vond ik ook zo mooi, toen dat het zo werd gevraagd aan Leo en Marlies, van willen jullie het vaderhart van God, dat leven, dat leert kennen, dat hij weet dat God een vader is. Want als we nou even terugkomen naar die vraag van, hoe zoek ik dat koninkrijk van God? Moet ik dan gaan kijken? Is het gestopt? Moet ik iets ervoor doen? Nou, als we in Matthäus het hoofdstuk daarvoor lezen, dan geeft Jezus een heleboel aanwijzingen die allemaal horen bij het koninkrijk van God. Wat je allemaal zou moeten doen, hoe je dat zou moeten kunnen bereiken. Eigenlijk, alles samenvattend kun je zeggen van het koninkrijk van God is God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En als je dat gaat doen, dan is het koninkrijk van God heel dichtbij gekomen. Dat is best lastig om dat te doen. Want, wat ik nou al zei, van in je hart, er is strijd om je hart. Het geld, macht, erbij horen, dat wil bezit maken, krijgen van je hart. Dat wil, dat je, de duivel is erop uit om te zorgen dat je meer van geld houdt. Of dat je meer van erbij horen houdt. Of dat je meer van macht houdt. Dan dat je van God houdt. Maar Jezus zegt, het belangrijkste is God liefhebben boven alles. En je naast als jezelf. En hij denkt van, wow, dat is onmogelijk. Dat kan ik niet. Ben ik niet door in staat. Ik kan mijn best ervoor doen, maar het lukt me niet. En dan komen we opnieuw bij die hemelse vader. En dat is zo geweldig. In Lucas staat dat. Daar zegt de Heer Jezus van, ik zeg, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klop en er zal voor u worden opengedaan worden. Want het ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal worden opengedaan. En dan geeft hij dat voorbeeld ook. Van gewoon onze vader. Welke vader van u zal als zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Nou, Levi vraagt nog niet om brood. Die zegt alleen maar, mee. Maar dan denkt Marlies niet, hij wil graag wat drinken. Van, laat hem eens azijn geven of zo. Dat doe je natuurlijk niet, of wel? Nee, hè? Nee. Nou, zo is dat voorbeeld eigenlijk een beetje. Ja? Ook als hij hem om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven. En als hij hem om ei vraagt, een schorpioen geven. Dat doe je niet als vader. Je geeft geen slechte dingen aan je kinderen. Als u die slecht bent, en dat zegt de Heer Jezus eigenlijk van ja, wij zijn eigenlijk toch niet in staat om volmaakt te zijn. We zijn slechte vaders, ook al doen we nog ons best, het mislukt nogal eens. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan hem die hem tot hem bidden. En die hebben we nodig, die Heilige Geest. Want zonder die Heilige Geest zijn we niet in staat het Koninkrijk van God te vinden. Zijn we niet in staat om dat te doen, God lief hebben boven alles en hiernaast als jezelf. Uit jezelf lukt het niet. Ik spreek uit ervaring, ik heb geprobeerd, het lukt niet. Kun je wel voornemen, vandaag ga ik het goed doen. Soms ben je nog geen uur verder en het is al misgegaan. Maar met de Heilige Geest, als je die ontvangt, dan gaat het beter. Mislukt het nog wel eens. Maar het gaat beter en beter en beter. En je groeit steeds meer in het Koninkrijk van God. Dus die liefdevolle vader, het is een basis. Die weet gewoon wat je nodig hebt. De missie van Jezus was tweeledig. Hij kwam het Koninkrijk van God verkondigen. En hij kwam ook God voorstellen als vader. Want het was eigenlijk voor de Joodse mensen, voor de gelovigen in die tijd, was het toch wel een beetje vreemd. God als vader. Misschien is dat voor u ook wel een beetje vreemd. Dat je denkt, ja God, God is toch een heilige God. En God is groot en machtig en goed. We hebben daar ook van gezongen. En die als vader? Is dat niet een beetje te simpel voorgesteld? De Joden hadden hetzelfde probleem. Maar als je leest in de evangelie hoe vaak Jezus het elke keer heeft over de vader en de vader en de vader. Dat is echt iets van wat de Heer Jezus kan brengen. De Joden waren kwijtgeraakt. Voor de Joden was God zo heilig en zo ver weg. Ze hadden zelfs de naam van God op alle plaatsen waar hij in de boekrollen stond, hadden ze vervangen door de Heer. Want ze dachten dat de naam van God, Yahweh, zoals dat in de Hebreeuwse taal is te heilig om te noemen. Dat mag eigenlijk niet. Yahweh, dat hadden zo'n belangrijke naam. Want Yahweh betekent, ik zal er zijn, ik ben die ik ben. En dat is juist het mooie principe van een vader. Wat een vader eigenlijk wil. Ik zal er zijn. Ik wil er voor mijn kinderen zijn. Ik ben er. Als je me nodig hebt, dan ben ik er. En dat lukt echt niet altijd. Ik heb 5 zonen en ja, ik kan er niet altijd zijn voor alle 5. Ik ben maar beperkt. Maar God is onbeperkt. God is groot en God is machtig. En Jezus kwam dat vertellen aan de Joodse mensen. God wil een vader voor je zijn. Het was een nieuws voor ze. Het was een openbaring. En God, Jezus wil het opnieuw nu in uw midden leggen. Van God wil een vader voor je zijn. Jezus is daar heel duidelijk in. Als ze ook vragen, wat moeten we bidden? Dan leert hij ook het onze vader, zoals wij het kennen. Hè? Dat begint ook weer onze vader die in de hemel zijt. Dat mag je zeggen, onze vader. Je mag zeggen, mijn vader. Je mag zelfs zeggen, Paulus zegt dat maar, papa, Abba. Zoals in de Hebreeuwse. Mag je gewoon zeggen. God is heilig en goed en geweldig. Maar door het offer van de Heer Jezus is God dichtbij gekomen. En is hij een vader. En als God je vader is. Dan hoef je dus geen zorgen meer te hebben over eten en drinken en kleden en alle andere dingen. Ik sprak gisteren was ik met Jan Stelma even. Waar we gewoon aan het praten. Jan heeft een bedrijf. Een pakketvloeren. Als iemand een pakketvloer nodig heeft moet je bij Jan zijn. Maar hij vertelt, het gaat niet zo goed in het bedrijf. Door de economische toestanden zo. Maar hij zei, er komt niks tekort, want mijn vader zorgt voor me. Ik zeg, wauw Jan. Ik zeg, daar ga ik het morgen over hebben. Mijn vader zorgt voor me. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen zeggen. Ik kan het ook zeggen. Het betekent niet dat het allemaal vanzelf gaat, dat alles goed gaat. Maar mijn vader zorgt voor me. Van Paulus bijvoorbeeld staat een verhaal, op een paar moment was hij gevangen. Hij was een gevangene van de Romeinen. Hij wordt naar Rome gebracht. Hij zit op een schip. Het schip komt in een storm terecht. Niemand weet meer raad. De Romeinse hoofdman weet geraad. De kapitein weet geraad meer. Dus storm. En je zou denken, wat een situatie voor Paulus. Gevangen in een storm. Weet niet meer waar hij is. Maar één ding weet hij. Mijn vader zorgt voor me. Hij heeft dat tegen die mensen op de boot gezegd. Jongens, maak je nou niet druk. Maar mijn vader zorgt voor me. En hij heeft tegen me gezegd dat je ook voor jullie gaat zorgen. En we zullen allemaal veilig aan land komen. De boot gaat kapot. En ze moeten een stukje zwemmen, maar ze komen allemaal veilig aan land. Want zijn vader zorgt voor hem. En zo is het ook de belofte van God. Misschien kom je wel in de storm terecht. En misschien voel je jezelf gebonden. En misschien gaat je boot kapot. Maar uiteindelijk mag je weten, je vader zorgt voor je. En je vader is oneindig sterk en krachtig en geweldig en goed. En ik wil zo meteen een lied laten horen, heel apart. Ik heb er wel over nagedacht, kun je dat eigenlijk wel maken in de kerk. Het is een lied van Marco Borsato. Maar ik ga het toch doen. Omdat ik heb er echt wel over nagedacht, met God gebeden en zo. En toch wel in mijn hart denk van, het is toch goed om te doen. Marco Borsato heeft een lied geschreven. Ook als vader eigenlijk. Een situatie dat hij als vader tegen zijn kind zegt van, het is eigenlijk een vervelende situatie, maar dat je zegt, het heet afscheid nemen bestaat niet. En ik wil eerst nog even de tekst, Johan Olaf, had ik ook nog op de PowerPoint. Ja, dat lied begint met, ik wil dat je me loslaat. Het lijkt een beetje tegenstelling van wat ik net allemaal heb gezegd, maar ik moest wel denken, ik werk op school, ik ben onderwijzer. En vooral als je dan Soms die kleine kinderen, als die naar school worden gebracht, dan zie je wel dat ze zich helemaal vastklemmen aan die ouders. Soms benen van moeder vastpakken en denken van, oh, ik wil niet blijven en zo. En soms moet je als ouders wel een beetje losmaken. En ik denk dat God dat ook van ons verwacht. Op een bepaald moment groeien we op tot een stuk volwassenheid. En ik weet wel, dat krampachtig God vastpakken bij zijn denkbeeldige been als het ware. Van, nee, God zeg ik. Ik wil dat je hem losgaat. Ga maar gewoon de wereld in. Ga maar gewoon in het Koninkrijk van Nederland. Ga dan maar gewoon aan het werk. Ga maar gewoon naar school. Ga maar gewoon. Niet krampachtig vasthouden. Niet zeggen van, ik kan niet anders. Ik wil dat je me loslaat. En morgen, als maandag is, dat je gewoon weer verder gaat. Maar, als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. En weet je nog wat ik zei? Die naam van God? Yahweh. Yahweh betekent, ik zal er zijn. Ik ben die ik ben. Sint Marco Borsato. Hij kan wel helemaal niet zijn. Wat hij hier allemaal zingt, kan hij helemaal niet waarmaken. Het is eigenlijk. Als ik het lied hoor, dan hoor ik eigenlijk de woorden van God. De woorden van God, want die kan het waarmaken. Als vader kan ik er niet altijd zijn. Hoe ga ik dat ook wil. En als vader. Maar je hebt wel het beste voor je kind. En dat zingt hij eigenlijk van. Ik kom als de wind die je voelt en de regen, volg wat je doet als het licht van de maan. Zoek me in alles. En dan kom je me tegen. Nou, dat is voor God. Fluister mijn naam. En ik kom eraan. Er is ook een clip bij, die laat ik nu niet zien. En in die clip zie je zijn meisje. Want zijn dochter is, het is geloof ik niet echt zijn dochter wordt gespeeld. En dan fluister mijn naam. En dan zie je in die clip en zegt ze, papa. En ik kom eraan. Dat is zo geweldig. Zo is God. Abba. Papa. Vader. En God zegt, ik kom eraan. Zie wat onzichtbaar is. Want God is onzichtbaar, maar hij is er. Wat je gelooft is waar. Open je ogen maar en ik zal bij je zijn. Alles wat jij moet doen, is mij op mijn woord geloven. Ik heb woord met een hoofdletter geschreven. Dat is het oorspronkelijke lied niet. Maar het woord, de Bijbel, hè. God kun je geloven. In het volgende couplet. Kijk in de lucht. Kijk naar de zee. Waar je ook zult lopen. Ja, ik loop met je mee. Dat kunnen wij als vaders niet waarmaken voor onze kinderen. Zou je wel het liefst willen. Als ze erop uitgaan, zou je met ze mee. Dat kan niet. God wel. God loopt met je mee. Iedere stap en ieder moment. Waar je ook bent. Wat je ook doet. Waar je ook gaat. Wanneer je me nodig hebt. Fluister gewoon mijn naam. Papa. En ik zal er zijn. Ik kom eraan. Eigenlijk is hij er al. Ik wil eigenlijk naar dat lied gaan luisteren. De tekst komt er nog een keertje bij. En laat het zo tot je doordringen dat het God is. Ja, ik denk dat Marco Borsato dan wel verrast zou zijn als we dat zou weten. Dat je dat hier in als een onderdeel van een preek zijn niet gebruiken. Hij heeft het helemaal niet zo geschreven. Maar het is wel wat ik in het begin zei, van dat het vaderhart van God, hij heeft dat ook in ons als vaders gelegd. En als het goed is, doen we dat mee. En ik denk dat vooral de vaders, maar ook de moeders dit terug herkennen. Dat je denkt van, wauw, als God groter, machtiger en sterker en liefdevoller is dan ik ben. Meer aan zijn kinderen wil geven dan dat ik doe, dan is dat wel ontzettend veel. En ik kwam nog een filmpje tegen. Het is een reclame van Dove. Maar ik kwam het van de week tegen en ik heb er eigenlijk bij zitten huilen. Zoals dat me raakte. Stom, daar ben ik weer. Fluister mijn naam. Het is een Engels filmpje. En die kinderen zeggen, dad, daddy. En ik kom eraan. Oké. Dan wil ik even naar de laatste van de PowerPoint gaan. Ja, de laatste moeten we vergeten. En daar hier wil ik mee eindigen. Amen.